Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Fijn dat u en dat jij kijkt. En we hebben vandaag een bijzondere uitzending. Dominee Schurer praat over Spreuken 25. En dat gaat over een verborgen schat. Nou, dat klinkt natuurlijk heel spannend. Maar Gods woord is een schat en dat is een ontdekkingstocht. En Dominee Schurer gaat vertellen wat je daarin kunt ontdekken. En als gast bij Hour of Power Nederland vanmorgen Maya Middeldorp. Maya, goedemorgen.
Goedemorgen, ja.
2 jaar geleden was je ook in dit programma. Vond ik erg leuk. We hebben veel reacties gehad. 1 ding herinner ik je, dat je een brief aan God hebt geschreven en die eindigde met zo'n prachtige zin. Zo'n bemoediging.
Ja, die zin is, als ik het nog goed heet, van ik ben jubelend blij dat ik geloof in God.
Nou, kijk. En dat is heerlijk als je dat zo mag vertellen. We hebben verder veel gasten in de Crystal Cathedral en veel muziek. Onder andere van de bekende pianist Roger Williams. En zo wordt het een geweldige uitzending. En ik wens iedereen heel veel zegen toe bij het kijken naar dit programma.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Good morning. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dear God, we're surely not alone in this universe. There are all those lives that are not made out of meat and bones and hair and blood like we are, but they're specially created, the angels. And you, and your son Jesus. We're in a spiritual universe, God, and thank you for creating this and for making us a part of it, for taking us out of the cold, secular world where there are no happy tears of joy in Christ, and to bring us to a place where we can laugh and cry and dream and feel your presence. Amen. Faith. What is it? It's being sure of what we hope for and certain of what we do not see. How profound. By faith we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what was visible. Therefore, let us throw off everything that hinders and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition so that you will not grow weary and lose heart. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Wow. May God add his blessing to the reading of his holy word.
Dream is finishing the course. could I live for my own selfish gain? When I've discovered the reason I was made, to think that I am a part of God's plan. Whatever the call, I will give up, I will follow His path. I'll reach for the prize, never think twice, there'll be no looking back.
I will reach for the stars, I will dream from the heart, do it all for the glory of Christ. I will do nothing less.
Thank you, Vanguard University Concert Choir and Director James Melton. Wonderful. And now let me introduce you to a very special woman. Sheila Coleman. He had a diverse career as a public school teacher, a private Christian school administrator for over 13 years. And she currently serves as the director of family ministers here at the Crystal Cathedral, where she oversees our preschool, academy, middle school, and high school, as well as the children ministries and the student ministries of the Crystal Cathedral. The life of Sheila has been intertwined with families of all ages in multiple capacities. And as a Christian leader, she has mentored teachers, principals, preschool directors, youth pastors, and children's pastors. Sheila has her doctorate in educational leadership and administration from the University of California, Irvine. She and her husband, Jim, had been happily married for almost 30 years. They have four grown sons. So welcome, Sheila Coleman.
Thank you, Juan Carlos. It is my pleasure to be here, and I love being in ministry with Juan Carlos. He's full of surprises. It is my privilege and pleasure this morning to interview a wonderful woman. We just met for the first time, but she and I have so much in common. Both of us are educators. Both of us have four children now, and we both have a heart for children who have learning differences, as Maren calls it in her book. And both of us were drawn to education because we each had children who have learning differences. So, Maren Angelotti, come on up. Thank you, Maren. Thank you for being here. And she's written this amazing book, and I hope you all will, especially if you have a child or a grandchild, if you're a teacher. It's called Of Different Minds, Seeing Your ADHD Child Through God's Eyes. Isn't that, well, I love the title alone. So, Maren, what inspired this book?
This book came out of a mother watching her children struggle in school. And I have a feeling a few of you out there can relate to what I went through. But as my children grew, I knew that they had gifts that weren't being shown within the education system. And my heart would break. I would spend nights crying myself to sleep, wondering what's going to happen with these children. Mm-hmm. But I have to encourage you and let you know that they are now 26, 24, 22, and 18. And they are all living wonderful lives, and they are using their learning differences for God in their lives. So that is why I wrote the book, but also to help parents know how to navigate that journey that God has put you on. It's not something to be feared, but something to be embraced.
I wish I had had your book to read when I was a young mom, because Christopher, our second, we learned late in life, had ADD. I actually knew he had it, and I thought, what's the point of going ahead and having him diagnosed? I know what they're going to tell me. And I understand that pain, absolutely. There were times I was asked by teachers to come in and observe, because I think they wanted to point out to me how much in trouble he was.
Right.
And so as I watched him struggle in first grade just to write his name, he'd write the C, and then he'd look around the room, and then he'd be redirected by the teacher. He'd put the H down.
Right.
And as I observed this as a mom, I had to flee the room, the classroom, find a restroom where I just bawled and sobbed and thought, what's going to happen to my son?
I so want to encourage any parents or grandparents out there that hear a little piece of your journey up here to make sure that you get your children diagnosed and actually get the proper testing. So many of us as parents journey through this fog for years and years, not knowing just what is it? I can't pinpoint it. And maybe then their children get into the adult years and there's a whole other series of problems that arise. So as parents, we have to make sure that we put our pride to the side and allow God to come into our families and open our hearts to be able to know what it is that's going on with our children. And then let God be the center of that family. He will guide you. He will point you in the direction. And in my book, I give you those step-by-step directions to get where you need to go.
Yeah, it is a wonderful, wonderful message. And we tend as parents, I see it with now that I'm an educator, and these parents sit across the desk from me, and I see the pain in their eyes and the denial. You talk about one chapter, the sea of denial.
The sea of denial. We can all float in there for a long time.
Yeah, we do. And part of it is, too, I think parents are afraid. They think if my child is diagnosed and has put this label on of me having learning differences, then that means my child is abnormal. Mm-hmm. Maybe that means I must be abnormal or less than or a failure, and there's no hope for this child. Mm-hmm. And I love what you say in your book is that each child is a wonderful, unique, that, you know, that whole Psalm 139, we are fearfully and wonderfully made, and not to put them in this box that education tries to put them in.
And remember, too, that these children learn differently, and their environments need to be shown that if you need to do homeschooling, do that. If that child is wired for the public school setting, great. But don't think that it has to be a sure fit for each student. Be aware that you can open that boundary and see where are they going to fit in to blossom the way God intended them to be, and give the gifts back to the kingdom of God.
I think if parents and grandparents can take away one thing from between the two of us, is that we represent moms who with children with learning differences, and our children are very, very successful today. Is successful not just as a trade or anything like that. I mean, successful in higher education.
Exactly.
My son is tackling Hebrew in seminary.
Uh-huh.
So I never thought he'd even be able to read
when
he was little.
I have to tell you, I have a daughter who recently graduated from college, and she had big struggle with ADD, dyslexia, and dyscalculia. And you probably wonder, what is that? That is the struggle with understanding numbers. So those of you that are struggling with math, you now know that there's a real word for that. So for her life, it was a struggle. She had to work always that much harder to get the grades. But as she walked across that stage to receive her diploma, she mentions in the book, "I felt like time stood still. And I realized that all the negative things that happened in my life, those teachers that couldn't understand me, thank you for that, because that has molded me who I am today." So she was able to take the negative and see how God has worked that to be a positive in her life. So she is now in the field of her choice and living a wonderful life.
Having learned the hard way, which lesson in grace have you learned through this journey?
Okay, the lesson I had to learn was don't yell, don't lose your temper, because these individuals process slower. So I had to learn, process slower. Let God work slowly within our lives instead of rush, rush, rush. I have to be there. I have to do this and fit into my mold. Slow down, hear what God has to say, and allow our children to grow in the image that He wants them.
Well put. Thank you so much, Maren. God bless you.
Maren Angelotti, en ze schreef een boek over het feit als je kind net wat anders is. AD bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat ik zo'n type ben. En jij ook, Marja, hè?
Oh ja, wij allebei. Ja. Jij hebt ook ooit eens een keer gezegd van, hoe zou wij ons het beste kunnen omschrijven? En jij en ik afzonderlijk van elkaar zeiden, gewoon als het weer, soms regent het, dan schijnt de zon, dan waait het. Nou.
Dat is toch
heerlijk. Zoals wij.
Ja, ja. Ja. Maar ja, ik denk nog altijd terug aan die uitzending van 2 jaar geleden dat je hier was. Dus ik denk nog wel dat we even een stukje kunnen laten zien. En je zat hier met een prachtige bos.
Een boa noem je
dat. Boa, dankjewel. Je was toen net gaan kijken naar Hour of Power. Dat was als een bliksemschicht bij je ingeslagen. Helemaal enthousiast over het programma. Is dat nog steeds zo?
Oh ja, absoluut. Dat is natuurlijk niet meer weg te slaan. Dus iedere zondag zit ik trouw voor de buis. En ik ben heel erg blij met dat extra uurtje. Dus nu van 8 tot 9 en van 9 tot 10.
Ja.
Ik begin dus al om 8 uur te kijken. En vind ik de preek zo interessant, dan plak ik toch nog even dat volgende uurtje daaraan. En want soms kan je het toch niet helemaal goed in je opnemen. Een eerste keer. Dus die tweede die komt er heel erg goed achteraan. En ik ben ook heel blij. Zoals het de laatste weken gaat met de uitzendingen. Ik vind het erg leuk dat er veel sprekers uitgenodigd worden. Want ieder heeft zo toch zijn eigen verhaal. En dat geeft weer een heleboel bemoediging.
Ja, je hebt ook je eigen verhaal. Maar even dit, je bent een heel bekende Nederlander. Als je op straat loopt, dan kent iedereen je. Van Schoon is mijn huis, van allerlei andere televisieprogramma's. Werd ook gereageerd toen jij in Hour of Power vertelde dat je gelovig was?
Ja. En dat was zo mooi, want normaal gesproken ben ik natuurlijk zo gewend om aangesproken te worden over hoe schoon is jouw huis. En nu kwamen, maar dat zijn mensen die toch meestal alle goed hoor, maar van hup hup, hey, hoe schoon is jouw huis, weet je wel, ja. Zo. Maar nu kwamen er mensen zo heel gedwee naar me toe en van, ik heb u gezien bij Hour of Power. Weet je al, net alsof in een bepaalde commune zit of zo. Ja, dat werd toch dan wat kleiner gebracht. En Eén ding wil ik graag even vertellen. Dat is zo erg mooi.
Van harte.
En ik weet zeker dat u kijkt, mevrouw. En over u en mij ga ik het hebben. Ik was met mijn moeder. We hadden opnames gehad. En we moesten naar Rotterdam, Hilton. Het was slecht weer. Dus het regende. En we moesten parkeren bij het Hilton. Buiten aan de achterkant. En dan is het enige van, oh, hoe kom ik zonder dat mijn krullen in elkaar zakken, dat Hilton in. Nou, oké, okay. Dus mama die was de auto al uitgehold met paraplu en alles. Pjoef, die was als een speer verdwenen. En ik ben aan het uitstappen om te kijken of ik alles bij me heb. En dan komt een vrouw zo aanlopen en die kijkt mij aan. Ik kan niet anders dan haar aankijken. En die vrouw die zei van, ah, als dit niet een wonder is. Ik koop net 2 boekjes van u. En nu bent u hier ineens. Hoe kan dit? Je begrijpt dat zo. Dus ik dacht, nou, hoe schoon is je huis, fan? En toen zei ze, nee, ik ken u van Hour of Power. Ik zeg, oh, wat geweldig. Nou, dus wij liepen samen op naar de ingang van het Hilton. En het gesprek werd eigenlijk zo van dat ze zei van, ja. En de woorden die u sprak, die hebben me ook zo bemoedigd. Ze zei, en ik zit op dit moment ook in zo'n moeilijk deel in mijn leven. En ik heb toen ook tegen haar gezegd, we hebben elkaar heerlijk omhelst. En gezegd van, mocht ik er weer eens bij Hour of Power zijn, ik zal sowieso iedere week aan u denken. En nu ik hier zit, lieve mevrouw, want ik weet zeker dat u kijkt, Ik heb echt al die tijd aan u gedacht en ik vond die ontmoeting bij het Hilton zo, zo bijzonder. En ik hoop ook dat u nog heel veel plezier heeft gehad van de boekjes die u heeft gekocht. Nou,
nou,
dat bijvoorbeeld.
Nu heb je het over anderen die het moeilijk hebben en waar jij je omgeving ervoor wil inzetten. Maar je hebt een paar jaar geleden ook lang in het ziekenhuis gelegen. Je hebt een ziekte die je niet kwijtraakt. Hoe ga jij er dan mee om?
Ik kan ook regelmatig in de put zitten.
Ja?
Ja. Want het zou overdreven zijn als ik alleen maar halleluja, halleluja loop te verkondigen. Want als ik pijn heb, heb ook ik pijn. Net als ieder ander. Maar ik denk meer dat ik door de jaren heen geleerd heb om te accepteren wat ik heb. En daarmee weer proberen door te gaan. En dan, daar heb je dan wel veel vertrouwen voor nodig. Hè? Dat heb ik een eerdere keer ook al gezegd. En dat is natuurlijk niet altijd even eenvoudig om jezelf weer op te porren. Om weer kracht en energie te krijgen. En door de mensen die ik op straat tegenkom, merk ik ook dat ik ze dus heel vaak een schouderklopje of weer een steuntje moet geven om door te gaan.
Maar hoe zou je nou als Maya Middendorp er niet meer is herinnerd willen worden? Moeilijke vraag.
Dat ik de woorden, maar ook de kracht heb kunnen laten zien aan mensen waar ik van hou, maar ook vreemden. Dat waar ik het meeste moeite mee heb gehad, het krijgen van vertrouwen en daar ook diep op en in vertrouwen, dat dat je rust en veiligheid geeft. Als ik dat mij zoveel, zo meester heb mogen en kunnen maken, dat ik dat echt uit kan stralen, maar ook echt met een open ogen en open vizier. En dat mensen daardoor een stuk van rust en veiligheid, als ik die dat mee kan geven, nou dan dat zou voor mij al heel veel zijn.
Ik denk dat je dat doet. Wat is voor jou vertrouwen op God?
Vertrouwen op God, dat betekent voor mij dat ik wat er ook in mijn leven gebeurt, en dat ik dan soms ook echt denk van help, help, help. Wat nu weer? En dat ik down ben. En dat ik echt huil, huil, huil.
Ja,
van de, een paar dagen geleden nog. Nou, ik kon niet meer. Ik had wat tegenslagen, et cetera. En ik kon echt niet meer. Er zat zo'n dikke brok in mijn keel. En ik was op bed gaan liggen. Weet je, helemaal zo'n kleintje. Zo'n
zielig musje.
Echt een zielige musje. En ineens ging het door me heen van, jeetje maar hoe kan dat nou? Jij die is juist toch, je hebt een boek, mag ik het laten zien?
Ja.
Ik had een boek in ontvangst mogen nemen. En waar gaat het over? Crisis. En wat staat daaronder? Word een denker vanuit mogelijkheden. Lag ik in mijn bedje. Dus ik, oho, dat boek heb ik niet voor niks gekregen. Dus, hupsakee, ik mijn bedje uit, naar kantoor, dat boek gepakt. Nou, je ziet het, er is al aardig in gewerkt.
Kijk, joh, wat doe je nou allemaal?
Nou, dat zijn allemaal aantekeningen.
Ja, ik zie het.
Maar ook die mij op dat moment dan weer kracht geven.
Ja, ik heb het, ik vind het een goed boek, zeker voor deze tijd, allerlei tips ook. Hè? Vanuit de Bijbel, gewoon ook gewone tips. Dominee Schuller heeft het geschreven. Dus,
wat het boek mij ook meteen gaf, in de eerste plaats voor mijn eigen ding. Maar ik heb een zoon. En nou, die is nu ook zijn weg aan het vinden. Wat werk betreft, een eigen leven opbouwen, noem maar op. Ik vind dit ook vooral, laat ik het zo zeggen, een boek voor jongeren. Die juist door de oudere vader geschreven, hier veel wijze dingen uit kunnen halen. Die wel geschreven is in vanuit een jonge geest. Nou, dat vind ik dat ik dat mooi gezegd heb. Wat ik ook nog heb, dat is, ik had een andere ochtend. Ik had een gesprek en ik voelde me op een gegeven moment een beetje verloren. Ken je dat gevoel, Jan?
Ja.
Dat je wel eens verloren voelt en iemand was mijn verhaal aan het vertellen en dat ik dacht van, oh heer, nou zit ik weer in eenzelfde situatie. Waarom kom ik toch steeds in eenzelfde situatie terecht? Ja. Dat je denkt van, hier moet God iets mee bedoelen. Dat je toch eens een keer moet nadenken over het feit van, is dit pad nog wel goed wat ik bewandel? Moet ik eens rustig bij mezelf gaan zijn en kijken van, kan het ook die kant op of die kant op? Ja. Herken jij dat in je leven?
Ja.
Oké. Nou, en wat heel wonderlijk was voor mij, dat die iemand was aan het praten. En terwijl hij tegen mij sprak, begon ik zomaar vanuit het niets een paar regels bij mezelf te verhalen uit het Onze Vader.
Ja?
Ja. En dat heb ik niet bedacht, of weet ik veel. En vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En dat ging me als een riedel door me heen. Terwijl ik nog steeds, ja meneer, nee meneer. Maar van binnen ging dat zo. Nou, ik heb meteen het Onze Vader gekopieerd en uitgeknipt. En ik dacht, ik ga een gebedsboekje maken voor mezelf. Want er zijn zoveel situaties in je leven die je allemaal iedere dag tegenkomt, waarin je soms even die rust in jezelf wil vinden. En daar is een gebed soms goeds voor. Stel dat je ergens angst of een soort paniek of wat je allemaal kan krijgen. Nou, ik heb nu gewoon de gebedjes bij me. Als ik dan deze zin, door uw weg te volgen, want dan kijk je alweer vooruit.
Ja.
Gaan eigenlijk vanzelf je armen open. Dan krijg je alweer meer lucht. Daardoor kom je eigenlijk uit die verkramping. En dat geeft je ook meteen een vrij en blij gevoel.
Wat de indruk op mij maakt, wat hier staat. Gebed van overgave. Jezus, alles geef ik u wat ik ben en heb en ooit zal zijn. Al mijn hoop, mijn plannen, mijn tijd leg ik in uw hand. En ik vertrouw ze aan u toe.
Ja.
Nou dat is de essentie van ons bestaan.
Ja.
Maar ja, ik doe het boekje weer terug in je tas. En ik heb ook een boek voor jou. Altijd erg fijn dat je onze gast wil zijn. Want je doet achter de schermen heel veel voor Hour of Power. En daar zijn wij je zeer erkentelijk voor. Onder andere in de ontvangstname van het eerste boek waar je het over had, Crisis. Dit is het levensverhaal van dominee Schulle, De reis van mijn leven. Ik denk als jij een boek gaat schrijven over de reis van jouw leven, dat het nog iets dikker zal zijn. Denk je niet? Want je bent wel een wonderlijk wezen.
Nou, ik zal mijn best doen om het ongeveer deze dik te hebben.
Oké, maar ja, alsjeblieft.
Dank je wel.
Heel fijn dat je er was en dat je met ons uit je hart wilde delen. Niet de diva die we kennen van televisie, maar de Maya met een bewogen hart.
Heel graag
En die waardeer ik ongelooflijk. En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. Ken je die pianist, weet je wel, die oude pianist?
Tuurlijk ken ik
die pianist. Roger Williams. Ik vind hem zo mooi. Hij is een van mijn favorieten. Als ik in de Crystal Cathedral ben, dan hoop ik altijd stiekem dat hij er is.
Thank you for that warm welcome. Now, when I was a boy, if I heard of a story in the Bible that I liked, I immediately composed a song or a big symphony, actually, about it. And one of my favorite Bible stories was about Joshua and the Battle of Jericho. Maybe you know that story. It seems as though Joshua was outside of the city of Jericho, and there was a big wall all the way around the city, and he just couldn't penetrate it. So, out of frustration, he got down on his knees and prayed for guidance. Sure enough, it came. He was asked to tell his army to slowly and quietly march around the wall. Then at a certain time and a certain signal, the guys were supposed to break out their big ram's horn trumpets and blow a big fanfare. after which the army would let out a big shout. Well, Joshua decided to try that. So the trumpets sounded, the army shouted, and by golly, the walls come tumbling down. I love that story. All right, let's try it.
My text today that I wanted to put before you is from Proverbs 25. Somebody, we think Solomon, wrote these words over 2,000 years ago. Quote, "It is the glory of God to conceal a thing, and it is the glory of kings to find them." Now, that's phenomenal. How true it is. It's God's glory to hide treasures all over planet Earth. Phenomenal. The pearl, he hides it in an oyster. And he hides the oyster in the deep waters. The diamond, he hides it in the ground. And then someone discovers it and polishes it. He even hides the beauty of the gem in the stone itself until it is brought out by the artisan. Wow. the pearl in an oyster, the diamond in the earth. And so it is. Gold nuggets waiting to be discovered. Wow, incredible. And the greatest discoveries, I'm sure, haven't been made yet. I have no doubt that the greatest piece of gold, natural nugget, has yet to be found somewhere on planet Earth, accidentally or providentially. It's these things that are hidden by God. Last week, week before, we discovered a new planet. Very tiny, with 300 miles, is it? But they think there may be waterfalls on it. We haven't begun to discover all of life's realities. I'm often asked through my life, do you think that God ever created other human beings on planet Earth? Could there be life out there? Well, I don't know. I really don't care, but I wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised if the biggest story ever to break on planet Earth will break when they may discover life on another planet. Could well be. You know, Martin Luther said that if I was God and the world had treated me the way it treated God, I'd have kicked the whole thing to pieces long ago. But he didn't. He sent a Savior. Wow. Listen to the Bible verse. It is the glory of God to conceal a thing. And it is the glory of kings to search them out. And I look across the airwaves today, and probably that unknown letter writer is listening to me. And I want to say to you, gee, you're looking to win the lottery. You're looking in the wrong place. There are treasures within you that can be brought out. And these treasures are intelligence. You can write a letter. There are treasures within you that can be harnessed, discovered, and exploited positively and creatively. Find the treasures in yourself. Every human being has a gift. If you can see, that's a gift. If you can talk, that's a gift. If you can touch, that's a gift. If you can hear, that's a gift. If you can see, that's a gift. And every human being on planet Earth can be an instrument of bringing encouragement and hope and comfort and inspiration to somebody who's down at the bottom. Yes. Greatest discoveries. Treasures. What's your greatest treasure? It'd be interesting if we could pass a paper or have people pop up and say, what's my greatest treasure? I had only one treasure as a little boy. It was a pocket knife. And I got it as a little kid. I don't know when I got it, who gave it to me, but I know when and where I lost it. After the tornado had wiped out all of our buildings and killed the animals, and we were just down flat, we found a little house that could be moved, and we moved it over the hole where our house stood. But it needed a whole new roof. It needed to be shingled, and we shingled it. And when we finished shingling it, I missed my little pocket knife. And then I looked at the roof. I thought it must have been maybe lying up there on the roof. And I saw a little bump under the shingles. There it was, under the shingles. And I said to Dad, well, I just think I'll leave it there. And it probably is still there. I don't know. I think I'll check up on it. But listen, what is your greatest treasure today? Well, it may be a gemstone. It might be an autographed book. God only knows what it is. But you ask, what's the greatest treasure? You know, we have forest fires here once in a while in California. If you watch around the world, you'll see a fire here. And we've had many people sitting here that have had to flee the fires. And I've lived here 50 years, so I've talked to a lot of people who escaped forest fires. And let me tell you, they all say, the one thing to take if you have to run and you can't, if you can only take one thing, take the pictures. take the pictures. Even before you go for the jewelry, take the pictures. They're your greatest treasures because you look at them again and again, and your life will flow back to you, and you'll remember how good God has been. Wow. It is the glory of God to conceal a thing. It is the glory of kings to discover them. Where can you find treasures? You know, you really are getting down to the value system when you look at a Bible verse like this, but I think you find treasures all over, all around. You find them, most importantly, I think, in relationships. People whom you can listen to and talk and touch. And the tragedy in the world is that you can be extremely wealthy. You can have gems, you can have jewels, you can have real estate. But ultimately, it's not a thing. It's not a thing, it's a thought. Look for treasures in your thinking. And that's probably the core of the difference between a negative thinker and a positive thinker. Positive thinkers find value in positive thoughts. They find courage. They find inspiration. They find new hope. They find the courage to keep going through the most difficult times and to start over again when they think they've lost it all. Wow. Where do you find treasures? You find it in your head. That's where you find it. And that gift will become your ultimate real treasure. And what is it? It's faith in God Almighty. And you find it because you find Jesus Christ. You want to get a little history here. There was a man that lived by the name of Jesus 2,000 years ago. He died on a cross when he was only 33 years old. Something happened 3 days later. The tomb was opened. The body was gone. His disciples saw him in transfigured glory. I believe it actually happened. I believe it's absolute history. And he's alive and listening to us now. You can become a friend. Just accept him as your Savior. You know, I can't believe I ever did it. It wasn't like me. I don't think I've ever done it since. It's just not my religious spirit. I'll never forget it. I was in a little church after I graduated from seminary in Chicago, Illinois, and there were 33 members, and I had to build the church, and so I went going door to door, introducing myself, inviting people to come to the church. And I came to this one door, rang the doorbell, a lady came, and I said, "Hello, I'm the new pastor in the little church here called the Ivanhoe Reformed Church, and I want to invite you to come to church." "Oh," she said, "we don't go to church." From the dark room behind her, where all drapes were drawn, came a man's voice, said, "Who is it?" "Some preacher." He said, pardon the language, "Hell, tell him to go." "No, let him come in. I want to tell him a thing or two." I'm about to run into one of the most troublesome scenes in my earthly life, and out of it would come one of the greatest treasures that God had hidden in the whole plan that would unfold. Here he was, sitting in a chair, about 6 empty beer cans, and he was on his 7th. "Wow. So you're a reverend, are you?" "I said, yes." "So I'm never talked to a reverend before, but you're all a bunch of hypocrites. You know that, don't you?" "And, well," I said, "we have people in church that are not good people. That's what the church is here for. We invite bad people to come. We specialize in that." "Yeah, we're not like the Rotary Club. You got to be good to get into the Rotary Club. You got to be a sinner to get into our crowd." you get born again. Wow, he didn't like that at all. And I forget, it's been 50-some years ago, but then I do remember he made some insulting statements that I thought were rude, crude, ill-behaviored, and he caught me off guard, and I know my final question to him was, well, if you died tonight, would you go to heaven or to hell? He said, I don't give a damn. And I said, well, you can go to hell then. And I ran out, slammed the door. Well, I'll tell you, there isn't another human being on planet Earth to whom Robert Schuller ever said, you can go to hell. Now, what I did, before I went into any house, I had little cards. I wrote down the address. Blank up here, I'd write the name. And then down here, A, B, C, D. Meaning A, good prospects. Call them again. B, C, zero. Don't waste your time. Don't put them on the mailing list. But everybody else, I got their name, put them on the mailing list. I remember his name. I can tell you, it was Ray Doss. And I remember it was the only card on the bottom I said, don't put on the mailing list. Don't waste your time. Somebody made a mistake. Obviously, my secretary. And that name got put on the mailing list. To my shock, a few weeks later, here he came to morning church in a suit, a shirt, and a tie. And he said, morning, Reverend. I said, well, you aren't where I told you to go. Came back the next week. It was only a few weeks later, at the end of the service, he didn't leave. And he said, Reverend, I'm accepting Jesus. Will you baptize me? I said, sure. He said, now. I said, sure. And everybody else had left and took him to the front of the church and baptized him, Ray Doss. He never missed a Sunday. Wonderful. He would tell people, Jesus Christ is real. Boy, I know the difference. I've been to the other side and I'm on this side. And I'll tell you, this side's a heck of a lot better. Then I came, I left. He became a lay preacher, sharing his story and preaching all over the Midwest. And our denomination licensed him as a legitimate lay preacher. And they didn't do that very often. And I came here to start this church, and I'd been working a few years. And I don't know how many years I'd been here when I got a letter from him. I hadn't heard from him. And he said, I'm retiring. And he said, I want to come and move to California, and I want to be a volunteer for you in your new church. Oh. So he came here, moved here. He mowed the lawn. He would clean fountains, washed windows. He was wonderful, wonderful. He accepted Jesus Christ. And we had his funeral here, and we buried him. But I want to share with you the last words he spoke. He was going over there, and he knew it. Let me pull myself here. He said, Reverend, I'm going home. Smile. He said, I know where I'm going, and it's not the place where you told me to go. Hallelujah. Amen. He found his greatest treasure. His greatest treasure. And I invite you to do that. It's a mental thing. The greatest treasure will start in your thinking. You open your mind to faith. Let's pray. Dear God, thank you for this beautiful morning, for the sky that is so attractive with fluffy white clouds and the sun shining, for most of all for the eyes that I'm looking at here, eyes that sparkle, eyes that have a tear of hope and love. I want to thank you, oh God, for your presence. I can see you here. I see you in the personalities, radiant, sitting in this place. I can hear you laughing through their lives and singing through their voices. This is your place, God. You are here. I feel it. I see it. And thank you, Jesus, especially for those who right now are saying, I'm going to become a Christian right now. Save me, Jesus. Amen.
Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you stand all alone in front of Jesus and give you peace forevermore. Amen.
Ja, wat vliegt zo'n uur Hour of Power voorbij, en ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending. En als je deze week denkt, waar leef ik voor of wat doet het ertoe? Maya vertelt het ook al, weet dat je op zoek moet gaan naar die verborgen schat. En als je hem gevonden hebt, dan heb je een parel van grote waarde gevonden. En voor mensen die denken, ik ben waardeloos en ik stel niks voor. God zegt dat je een parel in zijn hand bent. Dus niet in de handen van anderen, maar in zijn hand. En dat is heel bijzonder. En ik hoop dat je je ook zo mag voelen. Overigens, en dat is denk ik niet iedere kijker bekend, elke uitzending is terug te zien bij Hour of Power onder het kopje videokijkdienst. De uitzendingen van de afgelopen jaren. Dus als je een uitzending mist, kun je die terugkijken. En over een tijd herhalen we deze zomer de uitzendingen met Henri Nouwen. Ook alvast belangrijk om dat te weten. Graag tot volgende week en bedankt voor het kijken naar Hour of Power. Dat waarderen we bijzonder. Tot volgende week bij Leven en Welzijn.